oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in België met Annelies Bontjes. Dit is aflevering 3. Goesting in een splitsing.
De unitaire staat, met zijn structuur en zijn werkwijze, zoals die thans door de wetten nog geregeld zijn, is door de gebeurtenissen achterhaald.
Ik vind de Vlaamse identiteit zo'n politiek middel voor politieke partijen die gebruikt wordt voor politieke doeleinden.
Ik word ook een beetje zuur als mensen beginnen. Ja. Het is de Vlaamse kust, het is niet de Belgische kust.
Ja. Maar tegelijk, als je dan zegt, ik voel mij Vlaming of zo, dan associeer ik mee met, Vlaams Belang. En dan vind ik dat ook niet heel correct. Ja, dus daardoor zou ik mij ook geen Vlaming.
Als mensen mij vragen van, ben je in de eerste plaats Belg of Vlaming? Eigenlijk voel ik mij in de eerste plaats Vlaming, maar ik zal Belg antwoorden omdat ik mij echt actief wil afscheiden van mensen die vinden dat Vlaanderen en Wallonië gescheiden moeten zijn.
Ik ben in Hartje Antwerpen, op de redactie van Het Laatste Nieuws, de grootste krant van Vlaanderen.
Voilà. Yes. Nu kunnen we er weer tegenaan.
Dank je wel.
Isolde van den Einde is politiek journalist en commentator bij Het Laatste Nieuws. Ze schuift regelmatig aan in politieke programma's bij de Vlaamse VRT. En omdat ze vloeiend Frans spreekt, is ze ook te zien bij de Franstalige omroep RTBF.
Het is een beetje politiek geladen om in België te zeggen, ik ben Vlaming. Als je dat in België zegt, dan insinueer je eigenlijk een beetje dat je achter de vlag van Vlaams Nationale Partijen loopt. Zij willen Vlaanderen onafhankelijk maken van België. Mensen die het niet zeggen, ik ben Vlaming, dat kan zijn omdat ze eigenlijk niet geassocieerd willen worden met die partijen. Dus als je zegt, ik ben Belg, zonder dat je je Vlaming voelt, dan is dat wel bijna een politiek statement. Het omgekeerde ook.
Ik ben benieuwd hoe Isolde van den Einde vooruitkijkt op de verkiezingen van juni. Wat worden de grootste uitdagingen?
De verkiezingen worden heel spannend in België, omdat we met zeer, zeer grote sociaal-economische uitdagingen zitten in België. We zitten met een begrotingstekort van 30 miljard euro. We moeten binnen 7 jaar 27 miljard euro saneren. Daar zijn geen ontelbare manieren voor, dat weten alle economen. Dat wordt een bijzonder bitse ideologische strijd. Als je de context van België dan mee hebt, van de Franstalige linkse partijen vooral en de Vlaamse rechtse partijen, dan voel je al waar alle moeilijkheden zitten. En bovendien zit je ook met het grote probleem van, wat doe je met een partij waar alle andere partijen zich van afzetten, maar die zoveel kiezers overtuigt, die zo'n grote vertegenwoordiging kent.
Een van de belangrijkste verkiezingsthema's is koopkracht. België heeft een gigantische staatsschuld. Structurele besparingen en hervormingen die zijn onvermijdelijk. Dat voelt iedereen in België wel aan. De vraag is alleen, waarop zal er worden bespaard?
We staan voor 7 magere jaren en dan voel je dat heel veel mensen daar ook wel angstig naar kijken. Er is een beetje een benauwd gevoel. Zoals je een beetje voelde tijdens de pandemie. Zo van, wanneer gaat het hier goed worden en wanneer komt het goed en wanneer raak ik weer uit die tunnel?
Wie straks de verkiezingen bij onze zuiderburen wil volgen, moet goed letten op 3 mannen. De eerste, Bart De Wever, van het Vlaams Nationalistische en Liberaal-Conservatieve N-VA.
Wie durft zeggen tot hier en niet verder? Wie gaat ervoor zorgen dat we eindelijk de ankers van onze voeten kunnen lossnijden? Wie gaat onze Vlaamse veiligheid en onze Vlaamse welvaart borgen? Beste vrienden, wij moeten het doen. De N-VA zal het doen. Het is onze opdracht. en we zijn het verplicht aan onze gemeenschap.
Dat is de populairste politicus van Vlaanderen, is ook zeer goed bevriend voor de Nederlanders met Aboutaleb, de Rotterdamse burgemeester, omdat zij samen die war on drugs heel hard bestrijden. Bijzonder, bijzonder getalenteerde man. Wil een confederaal België, wat betekent dat Vlaanderen en Wallonië hun eigen boontjes zoveel mogelijk doppen en zoveel mogelijk zelf regelen. En dat de federale regering eigenlijk wordt uitgedund tot een paar basistaken. Dat is zijn opzet en voor minder gaat hij niet.
De tweede, Tom van Grieken, van het Vlaams Nationalistische en het radicaal rechtse Vlaams Belang.
Eerst werden we genegeerd. Dan werden we uitgelachen, dan werden we bestreden en dan wonnen we en hoe dat we gewonnen hebben.
Hij ziet eruit als een vlotte reclamejongen. Ze hebben hem ooit een kindsoldaat genoemd van Philippe de Winter. Nog zo'n oud Vlaams blokkopstuk. Omdat hij heel heftig is in acties geweest als Vlaams Belang Jongeren. En die de partij wil proberen voorstellen als een propere partij. Al de Vlaams Belangpolitici dragen ook heel netjes kostuums en zo. Het staat niet meer in hemdsmouwen, nee, deftig gekleed. Maar die daar toch nog niet in slaagt om zijn partij echt proper te maken.
Aan Franstalige zijde, Paul Magnet, van het Sociaal-Democratische Parti Socialiste.
Nous sommes intensément wallons, bruxellois, francophones, germanophones, mais nous sommes aussi des Belges, attachés à tout ce que ce pays nous a apporté. Nous aimons ce pays et nous sommes fiers d'avoir tant contribué à le faire devenir ce qu'il est aujourd'hui. Une terre de liberté, de prospérité, de solidarité. Une terre où tout le monde, d'où qu'il vienne, peut trouver sa place.
Als er ooit iets aan België verandert rond de staatsstructuur, als België verder afgekalfd wordt naar een confederale staat bijvoorbeeld, en meer regionalisering, meer macht voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel, dan zal dat alleen maar kunnen door ook met hem een deal te sluiten. Dus hij wordt ook echt een bijzonder belangrijke speelfiguur na de verkiezingen.
Samen zouden Vlaams Belang en N-VA een heel groot deel van de stemmen hebben. Toch houdt N-VA-leider Bart de Wever de boot af.
Hij gelooft niet, zoals Vlaams Belang eigenlijk bijna zegt, in de revolutie uitroepen vanuit het Vlaamse parlement. Zoals je in Catalonië hebt gezien, daar gelooft hij niet in. Dat is bijzonder onrealistisch. Dus ja, Bart de Wever weet dat hij het federaal moet regelen. En dat is dus het grote verschil met Nederland. Hè. Je zit met een aantal blokkeringen in België die ervoor zorgen dat zomaar even gaan onderhandelen met een extreemrechtse partij niet evident is.
Het is uitgesloten dat Vlaams Belang mee gaat regeren op federaal niveau. Geen enkele Franstalige partij die wil met hen in zee. In België heb je namelijk een zogenoemd cordon sanitaire. Dat is een afspraak onder politici om niet samen te werken met radicaal rechts. Die overeenkomst die geldt sinds eind jaren 80. Het cordon sanitaire werd in het leven geroepen als reactie op de enorme winst van de partij, toen nog Vlaams Blok, in Antwerpen.
Als N-VA op federaal niveau uit de onderhandelingen wordt gekieperd, dan geloof ik dat er een reële optie is als N-VA en Vlaams Belang een meerderheid hebben samen in Vlaanderen. Dan is het een reële optie dat daar een regering van komt. Dus daar ligt echt de crux. En daar ligt een zeer moeilijk moment in die onderhandelingen. En dat is ook waarom ik zeg van goed kijken naar Bart de Wever als speelfiguur na de verkiezingen.
Meer verdeeldheid lijkt dus een reële optie. En dan kom je al snel uit bij dat ene toverwoord. De staatshervorming. Terug naar de tekentafel en opnieuw kijken hoe die puzzelstukjes van België kunnen worden gelegd. Het zou de zevende keer worden dat België opnieuw wordt ingericht. Wordt het dan niet nog ingewikkelder? Wat levert dat hele federalisme nou eigenlijk op? En hoe zit het met dat beeld van het rechtse noorden en het linkse zuiden? In hoeverre klopt dat? Met die vragen ga ik naar Gent.
Ik sta voor de ingang van de Universiteit Gent. En ik ben benieuwd wat de studenten antwoorden op die vraag. Voel je je Belg?
Mijn vraag is eigenlijk, voelen jullie je Belg?
Goeie vraag.
Dat anoniem is.
Ja, ik ook.
Voel ik mij Belg? Ik vind het moeilijk om te definiëren wat dat Belg is. Zo. Wat is typisch Belgisch?
Ja, ik voel mij niet 100%. Allee, ik voel mij wel Belg, maar het is niet dat een Belg een eigen identiteit heeft tegenover zo de typische Spanjaard of de typische Italiaan. Ja. Bij ons zouden we nooit op straat zeggen, ah, dat is een Belg of zo.
Nee,
zo.
Niet echt dat ik iets heb van, ik ben trots of zo om Belg te zijn. Ik zou niet goed weten wat ik daarover moet vertellen dan. Van, daarom ben ik trots om Belg te zijn. Maar ik vind het wel nice hoe dat iedereen hier zo zijn, zo heel divers en zo.
Ja, die vaagheid van het begrip Belg, omdat we met zoveel onderverdelingen zitten, ik vind dat wel iets moois hebben.
Maar ja, ik vind altijd zo, ik ben trots van die frieten en zo, maar ja, ik heb ze zelf niet uitgevonden.
Nee. Annelies.
Hey, ik ben Nicolas. Welkom aan de Universiteit Gent.
Ja, fijn dat je tijd voor me hebt.
Graag gedaan, voor zo'n dingen. Voor Nederlanders zijn altijd welkom, ook in Vlaanderen.
Nicolas Bouteca is een politicoloog en hij doet onderzoek naar het Belgisch federalisme en naar politieke partijen. En dan vooral naar de ideologische kant. Bouteca is expert wat betreft staatshervorming en schreef daar onlangs een boek over. Ik ontmoet hem op de Universiteit Gent waar hij werkt. Een boek over het federalisme en de staatshervorming. Ja, dat klinkt nogal droog. Maar dat is het eigenlijk niet. In feite gaat het namelijk om iets heel simpels. Wat doe je samen en wat doe je apart? En bovendien is het onmogelijk om iets van de politiek in België te begrijpen zonder over die staatshervorming te praten. Oké, dat boek. Het heeft al een veelzeggende titel. Only in Belgium. Sommige dingen die hier gebeuren zijn namelijk zo gek of eigenaardig, dat kan alleen maar in België. Een voorbeeld.
Als je kijkt naar hoe er wordt gesupporters voor de Rode Duivels, onze nationale voetbalploeg, dan gebeurt dat in het Engels. We hebben drie landstalen in België. We hebben Nederlands, we hebben Frans en we hebben Duits. Maar als we voor de Rode Duivels supporteren, dan doen we dat in een vierde taal, namelijk het Engels. Dat is heel vreemd, vind ik zelf. Ik vind dat heel absurd.
Net zo absurd is die staatshervorming. Dat hele federalisme, dus een mix van eenheid en verdeeldheid, dat leidt volgens critici alleen maar tot stroperigheid, tot onduidelijkheid en het is hartstikke duur. Dat was te zien tijdens de coronacrisis. Toen waren er maar liefst, hou je vast, 9 ministers bevoegd voor de gezondheidszorg in België.
Wat veel mensen vandaag vooral zien is dat ingewikkeld gegeven van die federale staat met die veel verschillende ministers, die veel verschillende regeringen en parlementen. Dat is allemaal kostelijk, dat is allemaal heel erg duur, vinden veel mensen. En dat is waar. En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd zijn er ook voordelen aan verbonden. Het belangrijkste voordeel is dat het federalisme ervoor heeft gezorgd dat wij Vlamingen en Walen, Vlamingen en Franstaligen uiteindelijk nog altijd samenleven in één en hetzelfde land. Hè. Dat er dat wij niet in oorlog zijn gekomen met elkaar, ondanks het feit dat het echt twee verschillende volkeren zijn, twee groepen mensen die een andere taal spreken in elk geval. En we zijn erin geslaagd om dat land dat de stabiliteit ervan toch af en toe in gevaar leek te komen, dat we dat toch uiteindelijk op een of andere manier zijn kunnen samenhouden via dat federalisme.
Hoe moet dat na de verkiezingen? Wat houdt België in politiek opzicht nog bij elkaar? Bouteca wijst op 2 zaken. Brussel en de sociale zekerheid.
Ja, Brussel, omdat daar eigenlijk geen duidelijkheid is van wat gaan we daarmee doen met Brussel. Stel dat je naar een splitsing overgaat, hoe doe je dat dan in Brussel? Ook omdat Brussel zelf een eigen gewest is geworden met misschien zelfs een eigen identiteit, wat vroeger niet bestond. Dus wat gaan we doen met Brussel? Dat is een van de elementen die België bij elkaar houdt. En het tweede element, denk ik, is die sociale zekerheid. Namelijk pensioenen, werkloosheidsuitkering, gezondheidszorg. Dat zit nog altijd op het federale niveau.
Vooral die sociale zekerheid is een belangrijk punt bij de komende verkiezingen. Het is de bron van veel wrevel vanuit het rijkere noorden naar het armere zuiden. Het gaat hier weer om die transfers. Partijen als de N-VA en Vlaams Belang die blijven wijzen op de welvaartsverschillen. Op het geld dat van Vlaanderen naar Wallonië gaat.
Er zijn mensen die zeggen, dat zijn geen transfers van Vlaanderen naar Wallonië. Dat zijn gewoon transfers binnen de sociale zekerheid, binnen de welvaartsstaat, van arm naar rijk. En dat is logisch in elke In elke staat krijg je dergelijke herverdelingsmechanismen te zien. Dus ook de manier waarop bepaalde cijfers worden geïnterpreteerd, daar wordt door een bepaalde bril naar gekeken. Hè. Er zijn er die daardoor een Vlaams-Waalse bril naar kijken, naar die geldstromen in de sociale zekerheid. Maar er zijn andere mensen die zeggen, ja, je moet daar niet door een Vlaams-Waalse bril naar kijken, je moet daar naar kijken door de bril van herverdeling. Hè. Het is rijk versus arm en het is herverdeling van rijk naar arm. Dus ook dat zijn discussies die we in België voeren. Niet alleen kijken naar hoe zien de cijfers eruit, maar hoe moet je naar de cijfers kijken. Hè. Het gaat allemaal om dezelfde realiteit, maar hoe je ernaar kijkt is heel erg bepalend.
En er is meer. De tegenstelling van het rechtse noorden en het linkse zuiden is namelijk niet zo hard als het op het eerste oog lijkt. Ze verschillen niet compleet van elkaar in hoe ze over thema's denken, zo blijkt het onderzoek. Het verschil zit hem eerder in welke thema's ze het belangrijkst vinden. Het verschil is dus prioriteit. In Vlaanderen vindt men migratie en veiligheid belangrijk en in Wallonië eerder werkgelegenheid en sociale zekerheid. Politieke partijen vergroten die verschillen graag. Ze zetten zich tegen elkaar af. En natuurlijk zijn er verschillen, maar die moet je niet overdrijven.
Ik denk dat de verschillen minder groot zijn dan ze vaak worden voorgesteld. En de verschillen worden natuurlijk ook wel aangedreven door de partijen die populair zijn. Hè. Het feit dat migratie een belangrijk thema is in Vlaanderen, dat is ook omdat er een aantal partijen zijn die dat thema heel sterk op de agenda plaatsen. Terwijl in Franstalig België werkgelegenheid heel sterk op de agenda wordt geplaatst. Dus de verschillen worden natuurlijk uitvergroot. En wellicht ligt de werkelijkheid ergens tussenin.
De partijen zijn gepolariseerder dan de kiezers. Juist die polarisatie, dat afzetten, dat is de tactiek die in het politiek verdeelde België veel wordt gebruikt. Een goed voorbeeld aan Franstalige kant is het sociaal-democratische Parti Socialist. In de vorige afleveringen had ik het over clichés die er leven over de Walen. Een van de meest gehoorde clichés: Walen willen niet werken en daarom kosten ze alleen maar geld. Het verkiezingsthema van de Parti Socialist: laten we een 32-urige werkweek invoeren.
La bataille des salaires sera pour les socialistes la priorité des priorités. On doit pouvoir vivre bien de son salaire.
De strijd om de lonen zal voor de socialisten de grootste prioriteit zijn, zegt Magnet. Hij wil het minimumloon verhogen en een 32-urige werkweek invoeren. Met die voorstellen zet hij zich pal tegenover de partij van Bart de Wever, de N-VA. Die partij gaat deze verkiezingen vooral inzetten op Vlaamse welvaart. Bart de Wever noemt de plannen van zijn tegenstander dan ook krankzinnig.
Ik kan alleen maar hopen dat dit soort krankzinnigheden illegaal een toegang geven tot de sociale zekerheid, minder gaan werken, dat na de verkiezingen dat ophoudt. Want ik kan u één ding zeggen, dat gaat niet. Wij komen op voor Vlaamse welvaart, dus dit soort voorstellen staat daar volledig haaks op. En dat gaan wij nooit, jamais laten passeren.
Het zijn vijanden van elkaar, maar tegelijkertijd ook vrienden, electoraal gezien, van elkaar. Dat is een strijd waar ze allebei heel erg sterk van houden. En namelijk, als ze polariseren tegenover elkaar, dan staan we in het middelpunt van de aandacht en dan wordt ons verhaal ook bevestigd, namelijk voor de PS, wij zijn tegen de N-VA, dus als je België wil behouden, stem voor ons. Terwijl N-VA in dat verhaal van de PS, die heel linkse voorstellen doet, haar verhaal bevestigt, die namelijk Wallonië, die wil een heel andere koers varen dan wij Vlamingen.
Ik heb alle mensen die ik sprak voor mijn podcast ook die ene vraag gesteld. Kan België uit elkaar vallen na de verkiezingen? Cultuurhistoricus David van Rijbroek denkt van niet.
Ik heb lang gedacht dat België uit elkaar zou kunnen vallen. En daar werd ik zelf niet blij van, voor alle duidelijkheid. En vandaag denk ik dat ik vrees dat veel minder. Ik zou echt niet weten hoe ze het zouden moeten doen. Ik denk de hoofdreden is Brussel. Brussel is onsplitsbaar.
De Brusselse rapper Jess Brak heeft ook wel vertrouwen in het voortbestaan van België.
Ja, België blijft bestaan. België breidt uit.
Precies. We pakken Nederland erbij.
Ja.
Journalist Alain Cherlache uit Wallonië is bang dat het land gaat vastlopen.
We hebben een traditie om onze problemen op te lossen door langdurige gesprekken. Maar ik vrees toch dat er een blokkade komt als we niet in staat zijn, ook onder druk van extreemrechts in Vlaanderen, om tot compromissen te komen.
De Vlaamse politiek commentator Isolde van den Einde sluit zich daarbij aan.
Ik denk niet uiteenvallen. Nee, dat geloof ik niet. Dat direct zal gebeuren. Ik denk wel dat België voor een heel grote uitdaging staat om het beter te doen en om te tonen dat Belgische politiek werkt. En als dat niet lukt, dan denk ik wel dat we zouden kunnen gaan naar een verdere regionalisering. Dus ik denk wel dat we, is het niet meteen, dan is het binnen een aantal jaren toch naar een staatshervorming gaan waarin dat op zijn minst, en dat hoop ik eigenlijk wel, de bevoegdheden efficiënter verdeeld zijn dan hoe het nu eigenlijk eraan toe gaat. Ja.
De mensen die ik de afgelopen tijd sprak, gaven me steeds een ander antwoord op die ene vraag. Voel je je Belg? Ze voelden zich Antwerpenaar, Vlaming, Waal, Franstalige Belg, Brusselaar. En inmiddels heb ik geleerd dat dat de verbindende factor is. Dit land is gebouwd op verschillen. De Belgen zijn in Eendracht niet te breken, omdat ze in Eendracht verschillend zijn.
Niets missen van Dossier Europa? Abonneer je dan op deze podcast.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.